Gemeente, laat ons deze godsdienstoefening aanvangen met het zingen van Psalm 25 en daarvan het zesde vers. Wie heeft lust den Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Noem u Psalm 25, vers 6. De schriftlezing voor het avontuur kunt u vinden in de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus, het eerste hoofdstuk van vers 1 tot met 14. Maar vooraf lezen we de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wat er nu genoemd zullen lezen uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus, het eerste hoofdstuk van vers 1 tot met 14. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, naar de belofte des levens dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God en Vader en Christus Jezus, onze Heere. Ik dank God, wien ik diende van mijn voorouderen aan in rein geweten, gelijk ik zonder ophouden uw gedachtig ben in mijn gebeden nacht en dag. Zeer begeerig zijn om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, omdat ik met blijdschap mogen vervuld worden. Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Om welke oorzaak ik u er indachtig maak dat u opwekt de gave Gods die in u is, door de oplegging mijner handen. Want God heeft ons niet gegeven in de geest de vreesachtigheid, maar der kracht en der liefde en der gematigdheid. Schaamt u dan niet de getuigenis onzes Heren, nog mijns, die zijn gevangene ben, maar leidt verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genaden, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft niet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Waartoe ik gesteld ben een prediker en een apostel en een leraar der heidenen. Om welke oorzaak ik ook deze dingen leidde, maar word niet beschaamd, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot in dag. Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt, in geloof en in liefde die in Christus Jezus is. Bewaar het goede pand dat u toebetrouwt door de Heilige Geest die in ons woont. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting wordt u rijker geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 48, vers 4. Wij overheven majesteit gedenken uw weldadigheid. In het midden van uw heilige woning, gelijk uw naam is grote koning. bij ons terecht geprezen. Zo is uw roem gerezen en bij de volkeren zeven maart tot aan het uiterste einde der aard. Uw rechterhand die het kwaad niet duldt is met gerechtigheid vervuld. Psalm 48 vers 4. Zien wij dat goed? Als ik zo kijk naar deze psalm, dan zeg ik, ja, wij zien het goed, die heeft mijn vrouw nog opgegeven. En in het woord, in die psalm, er staat een woordje gedenken. En als wij dan dat woordje lezen, dan denken wij, denken heel veel. Want dan gaan onze gedachten terug, dan moeten wij memoreren hetgeen wat er geweest is in het verleden. En wat u met uw geliefde vrouw heb doorgemaakt. Gedenken staat hier dan. Ja, en dan is dat eigenlijk niet zo moeilijk als wij dan denken aan onze geliefde, welke ons ontvielen. En zo in dit geval dan de uwe, welke dan uw eigen vrouw is. En als u daar dan iets van wil zeggen, dan zeg je, er is twaalf, dus dan goede dingen van. Nou, dat is mijn reden natuurlijk, want zij wist het ook wel dat er andere dingen waren waar je kunt zeggen, ja, dat zijn de zondige dingen. Maar als ik dan van die dingen denk, welke dan goed zijn, dan zeg ik, ja, nou, dat is dat echt waarin je vrouwen zou kunnen prijzen en uw vrouw weer geprezen is. Haar verschijning en haar persoon en haar persoonlijkheid, en welke hier dus in woorden, in werken en in gedachten zou kunnen genomen worden. Dat is wat, als je daar dan aan denkt. Want hier ben je natuurlijk stil, maar in je gedachten ben je niet stil. Maar als ik dan een gesprek meer eens met u zou mogen krijgen, dan gaat het zeker over die dingen. Want dan gaat u terugdenken, hetgeen wat u in uw vrouw aan liefde gekregen hebt. En wat zij voor u dan ook betekende. En als je daar dan aan denkt, dan ga je wenen. Want het is weg. En als je dan weer het woordje denkt, dan zeg je denken. En dan is het net of zij door die psalm iets anders wijst. Wij gedenken u weldadigheid. Nou ja, dan heb ik eigenlijk te denken dat deze weldadigheid ook wel in zoveel te weten is. Want het hebben we ook in het ziekbed gezien. Nou, hoe ze ondersteund werd. En hoe ze van de Heer het toch kreeg om het te dragen. En dan zo'n versje. Van je afwijzen. Naar een ander wijzen. En dan zegt het eigenlijk dan tot ons allemaal. Wanneer het is dat je zegt, wij gedenken uw weldadigheid op verheven majesteit. Terwijl wij dan denken aan haar en aan de plaats waar ze gelegen is. Maar ook aan de plaats waar ze was. En de plaats waar ze nu is. Of waar ze zou kunnen zijn. Nou, als ik dan begin over de plaats waar ze hier was. Dan ga ik naar de Kattendijk toe. En dan zie ik daar ijver, dan zie ik de zorg, en dan zie ik de liefde, en dan zie ik de boten, dan zie ik de berken en mij voor ogen. En dan ga ik nog harder wenen. Want ja, lager weg was het er. En daar stond een gebouwtje, en daar liepen die jongens. En ze droegen een kist, en daar lag ze in. En ze droegen die uit. En dan zou je kunnen zeggen, waar gaat hij dan naartoe? Nou, dat was al aangewezen. Heeft dat de doodgraven gedaan? Nee, dat heeft de Heer beschikt. En tijd om geboren te worden en tijd om te sterven. En een aangewezen plaats daar waar zij liggen zou. Als je daaraan denkt, dan weet je. Wat een smart. Wat een verdriet. Wat een pijn. En wat een ellendigheid brengt dat met zich mee. En al die andere dingen waar ik met vreugde aan dacht. Wanneer ze daar zo ijverig dan door het huis de zorg had. En lief was voor de kinderen. Die worden eigenlijk dan ook wel weer meegenomen natuurlijk die gedachten. Maar dat laatste, dat doet zozeer. Want moeder is er niet meer. Zij hebben een plaats niet meer onder de levenden, maar onder de doden. De begraafplaats. Ja, en vanmorgen hebben we dan ook wel gezegd dat er dan nog meer is. Want het is dan niet afgelopen. En we weten dus dat er ook een plaats is in de eeuwigheid. Eeuwig wel of eeuwig wee. Heb ik nog even gevoeld toen ik in mijn gebed was? Hoe daar zo eventjes voor ogen kwam. De gelukkigheid van de kerk van God. Oh, dat staat hier bijna in dat woord voor woord. In deze psalm. De gelukkigheid van des Heren gekochte volk. Van het volk dat aan zichzelf en deze wereld en aan alles gestorven is.
en eeuwig bij God is. En die zalig bij licht waar God is. En waar de heilige engelen zijn. En waar alles goed is. En dit vervuld is. Wat in deze psalm staat vervuld is geworden. En betere plek is er niet. Maar als ik dan aan de anderen denk. Een plaats waar altijd het altijd nacht is. Een plaats waar we benen en kressing de tanden is. Een plaats waar de mens dan eeuwig lijdt zonder bevrijd te worden. En altijd in het gezelschap van de duivel is. En niet te zeggen ellende. Die ene of die andere plaats, waar gaat zou het worden? Degene die in Christus zijn, die zijn een nieuw schepsel. En we danken God, die verheven majesteit. Die niet alleen weldadigheid te willen bewijzen ten opzichte van het ziek zijn en het komende sterven, maar ten opzichte van de redding en de verlossing van onze onsterfelijke ziel. Gewassen en gereinigd zijn door het dierbare bloed van Christus, waar wij in het morgenuur het sacrament van hebben gezien, toen het water van de doop bespreekt werd over het kind. Een teken en zegel van de afwassing der zonde door Jezus Christus. Nou ja, dan ga je die psalm opgeven, dat heb ik dan ook gedaan. En dan krijg ik andere gedachten. Ik dacht aan het graf, ik dacht aan de smarten, ik dacht aan het goede van de tijd en hetgeen wat hier dan zo ellendig geworden is. Maar het is net of dat eigenlijk dan door die psalm, wie het erop hebt te wijzen, en dan aan verandert. Eens kijken. Een schone stad, de stad Gods, het Jeruzalem. De schone tempel en de schone dienst des Heeren. De berg Sion, de berg zijn heiligheid, waarop de Heere woont. En uit dan dat we verre als het ware dat gezicht op krijgt, en ik ben hier op de aarde, dat het hart als het ware genegen is om te reizen. Ja, maar je kunt toch niet zeggen dat ik dan naar Jeruzalem ga. Dat is veel te ver hier vandaan. Wanneer het is de dichter en dan tot het volk Israël te behoren, dan kan dat wel, want er moet een reis gemaakt worden in die stad. En als je die stad dan hebt te zien, en welke verperders het waren, wordt ontschouwd, en dan wordt het hart in het leven van de pelgrim en van de reiziger, ja, verrukt. Maar die van de vijanden verschrikt, die vluchten weg. Als ik nou even probeer aandacht te lezen, dan zijn die vijanden verschrikken dan, die zullen in die stad niet komen. Maar de vrienden van Christus wel. Want hij heeft gezegd, ik zal u plaats bereiden. En hij heeft het bekendgemaakt aan zijn vrienden en niet aan dienstknechten, want die weten niet wat zijn Heer doet. Maar die vrienden wel. Dat heeft hij zo verklaard, ontboezemd. Dat was een liefdeshandeling van Christus jegens zijn vrienden, de gelovigen. En welke dus dan in het voorbeeld van dit Jeruzalem en de dienst des Heren tot in eeuwigheid hebben te zien. En want wanneer die schone stad, welke is in dit beeld? Ja, ik begrijp het eigenlijk een klein beetje dat zij dan dit versje opgaf, want ik vind het ook zo'n mooie psalm. En mijn overleden schoenmoeder heb het ook opgegeven. Psalm 48, lievelingspsalm. Maar als ik dan denk, dan wat de zaak hier dan beschrijven, dan begin je eigenlijk te zingen. Ja, maar je gaat toch niet zingen als je ziek bent? En je gaat toch niet zingen als ik sterven ben, aan het sterven ben? Nee, je gaat zingen als hij er is. En wanneer de Heer er is, en wanneer ik daarin te kijken, hetgeen wat de Heer heeft te beloven, en voor degene die hem prezen. Oh ja, dat was het eerste versje ook weer. Hè? Die heeft dus de Heer te vrezen, alleroogst en eeuwig goed, de vrezen des Heeren en de stad van God, en welke Jeruzalem is, en de plaats van Salem, daar waar het vrede is, waar er rust is. Een zalige rust. Nou ja, nou ga ik de reiziger eventjes proberen na te speuren. Mag wel, hè? Psalm 121, dat is toen ik bevestigd ben hier. Ik sla de ogen en het geperkt heen, van waar ik dag en nacht Gods hulp en bijstand wacht. Nou ja, dat is 14,5 jaar geleden. Hebt het u wat ontbroken? Nee, behalve dankzegging en de eer die ik u heb toe te brengen. Nou ja, de reis die ging verder. Het was geen makkelijke. Je moest door de dieptes heen en door de bakersvallei in. Maar er is toch zeker een inkomst in die stad. Als ik dan ja, van verre die aanschouwt, verheug ik me eigenlijk. Het was zomaar eventjes toen ik deze psalm, dat had ik al doorgegeven natuurlijk, maar nog eens eventjes zo, daar eventjes vanmiddag aan dacht. Daar komt daar zoveel blijdschap in mee, hè? Ja, vindt u het dan ook al een mooie psalm, dominee? Ja, die wijzen zo natuurlijk, we hebben echt een statige, koninklijke, heerlijke psalm. Maar je zou als het ware dus dan eigenlijk al een beetje de zin in krijgen. Je zou de knieën buigen al jou om God te eren en te bidden en te danken en te loven voor wat hij is. Nou, dat neemt die psalm zo mee. Ja, maar dit, alle banken die vol zijn, dan gingen we zingen van de goede tierenheid Gods. Hoe meer, hoe beter. Maar die zal er niet aan missen, geliefde, wanneer ik aan denk aan die stad Gods, welke boven in de hemel is. En waarvan dit dus dan een afbeelding is. Dus je moet maar denken. Als deze stad al zo heerlijk is in het gezicht. Wat moet dan die hemelstad wel niet wezen? En als deze stad zoveel vreugde geeft in het leven. Wat moet het dan aan vreugde bezen? En als ik dan denk dat er in die psalm dus die gezongen hebt worden, dan lijkt het net of die vreugde je tegemoet komt. Ja, dat kun je eigenlijk niet denken, ja. Als je in de wereld de vreugde zoekt, dat zal echt niet gaan, hoor. Het houdt spoedig op, het smoort in het bloed. Maar hier wordt het juist gevonden in het bloed. In het bloed van Jezus. Welke fundamenten de waarheid zijn, dat is in de stad van Jeruzalem, het hemelse Jeruzalem afgebeeld. Waarvan ik dus dan kan zeggen, als het me tegemoet hebt te komen, dan zie ik het van ver als het ware, die pelgrim. Die reist en die moet dan door die dalen heen en ziet niks. Maar wanneer hij in het geloof de top heeft, en dan kijkt hij verder dan wat hij in de natuur ziet. Ja, nou wat zie ik dan? Iemand die een dag of 26 of 30 dagen niet meer eet en drinkt. Maar als ik dan zo iemand die ziet, dus dan die zo lijdt. Ja, nou goed. Dichter, hoor je bij dat volk van God? Dan snap ik het. Daar lig je dan op je knieën en dan zeg je, Heer, neem hem maar gauw weg. Nou, je bent toch niet levensmoe? Nee, natuurlijk niet. Hou je dan niet van je kinderen en van je man? Tuurlijk niet. Hou ik daarvan. Ja, maar waarom zeg je dat dan? Ja, mijn hart en ziel verlangt naar God. Naar de levende God. Nou, kan dat dan hier in de tijd dan niet? Nee, eeuwig. Wil u, verheven majesteit, gedenk in uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. En uit in het midden van die heilige woning bent in de tempel die daar de residentie te wezen. En van de tegenwoordigheid van God hier in de tijd. Dan moet het toch zeker wel wezen wanneer dit in de eeuwigheid eeuwig zal zijn. Voor Gods kerk, hoor je bij die kerk, daar loopt het om. Tuurlijk is die psalm mooi. Er wordt graag gezongen, hebben de wijs, krijgt de tonen en geeft het sentiment. Ten opzichte van de prachtige schildering van het toneel wat mij voor de ogen gesteld wordt. Wanneer ik daar in het landschap van Judea, daar ziet die stad van Sion op een bergberg gelegen. En in de schotstad aan het ware blinkt in het licht der zon. Waarin de vijand de zware van de verhevenheid dan schrikt en op de vlucht hebt te gaan. Maar Gods volk dan verlangt binnen die stad te wezen. De Filistijn, weer een psalm. Maar hoor, je hebt er nog wel wat opgegeven. Nou, ik voeg er nog een paar bij. De Filistijn, de Tyri en de Moor zijn binnen die Godstad ingebracht. Nee, toch zeker? Nee, toch zeker? Ja, toch zeker? Heb je het verder gebracht dan een Filistijn? Heb je het verder gebracht dan een Moor? Nou, als je een ontdekte ziel vraagt, niet hoor. Als je het aan het volk vraagt, dus is op de plek, dan zegt ze, kijk, dat ben ik. Maar als ik dan in Christus gewassen ben, zo blank als een lelie. Nou, die past in die stad Gods. Rood geverfd door het dierbare bloed van Jezus. Dus de schrik is weggenomen. Ga niet op de vlucht. Ik verlang daarna. Psalm 87. De Filistijn, de Tyri en de Moor. Zijn binnen die Godstad ingelijfd. Zijn opgetekend. Het zijn die horen tot het rijk van Jezus. Die zijn eigendom gemaakt. Die heeft hij gekocht met de dure prijs van zijn hartebloed. En die wil die bij hem hebben. En zij kijken naar van verre en gaan zingen. Daar ga ik op tot Gods altaar. Ja, maar dat gaat over de tijd natuurlijk. Hè? Dat de pelgrim naar die stad Gods gaat. Daar ga ik op tot Gods altaar. En dat altaar, dat moet er wel bij hoor. Want daar ligt het offer, daar ligt dat bloed. Daar is de verzoening, daar is mijn vrede. Daar is mijn rust. Dat moet er wel echt bij hoor. Die altaren. Niet alleen de stenen gebouw, maar ook die altaren. Daar ga ik op tot Gods altaren. Maar dan komt het. Tot God, mijn God. De bron van vreugd. Nou, als je nou een rouwdienst hebt, dan begin je toch niet te zingen. Nou, maar hier ga je zingen. Als je nou weer die stad in het oog hebt. Nog eventjes, dan ben ik er. Nog eventjes, dan in het tranendal. Nog eventjes in het meester der ellende. Nog eventjes, dan in deze woestijn. Van godslastering en vloeken. En vuiligheid. Nog eventjes. En dan binnen die muren voor eeuwig. En ik heb er zin in gekregen. Ik heb er zin in gekregen. Ja, hoe lieflijk, hoe vol heilgenot. Zit gij mij, de Heere, ter tegenschade, God, uw huis en uw tempel zangen. Ja, hoe brandte mij genegenheid om zeren voor of in te treden. Oh, is het kerk. Ja, daar is eeuwig kerk. Mijn vrouw die zei dat tegen mijn schoonmoeder. Boven is het eeuwig kerk. Nee toch, zegt ze. Ja toch? Heb je geen zin om naar de kerk te gaan? Duurt het lang? Vind dat het nou eens een keer afgelopen kan zijn? Niet meer bidden, niet meer danken, niet meer zingen, niet meer luisteren. Ik wou dat altijd kerk was. Ben jullie altijd kerk? Ja, maar daar heb ik geen zin in hoor. Ja, maar in de hemel is altijd kerk. Oh. Nooit anders dan kerk.
Psalm 84, verlang zo. Ik ben hier nog maar beneden. Hier beneden is het niet. Kom steeds meer alleen te staan.
Ja, ze moeten je zeker niet. Nee, zeker niet. Moesten de Christus ook niet. Maar het gaat hier niet meer. Ja, eerst nog een beetje, maar je krijgt steeds meer mee te doen. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? Aan wie heb je dat te danken? Aan God. En wat heeft hij gegeven? Zijn liefde. En die liefde die trekt en die liefde zoekt liefde. Nou ja, dat had u in uw vrouw. Dat had je in je moeder, je schoonmoeder en zusters. En zij weg. En wat was dat nou voor een liefde? Dat was een natuurlijke liefde. Houdt dat bij de dood op? Nou ja, je zou eigenlijk zeggen van wel natuurlijk, die band is doorgesneden. Maar als ik je dan zo ziet wenen, en als ik je dan zo ziet toppen, en als ik je dan hoort zuchten en klagen, dan denk je, ja, die warme liefde, dat is toch in mijn hart afgedrukt. Dat bracht dan Maria zeker dan tot het graf. Nou, dan ga ik ook nog eens een keertje kijken hoor, bij dat graf van mijn vrouw. De liefde brengt bij dat graf van een vrouw die niet meer leeft. En bij Christus dan ook, alleen dat graf is leeg. En hij leeft en is boven. En nou trekt het naar boven. Nou trekt het naar boven. En dan zegt het geloof, en niets kan mij scheiden van de liefde God die in Christus Jezus is. Ik ben nu wel van mijn vrouw gescheiden. Maar als hij nou mijn liefde is, dat scheidt nooit van mij. En die liefde die wens ik u toe. En die liefde wens ik jullie toe. En ook de familie toe. En ze is niet te verdienen. Het is alleen maar te krijgen. Omdat God lief heeft van eeuwigheid. Maar ook wil geliefd worden. En daarom zegt de kerk, ik heb lief. En hier gaat het in 48 over de kerk. Omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Daarom, wij begonnen er niet aan. Maar de Heere begint er. En hij mocht het ook in jullie leven geven. In dit tranendal. En u weet wel waarom. En wij weten het ook. Maar als het maar goed mag komen. Met God, dat wens ik jullie toe. Dat zei ze op Psalm 48, het zesde vers. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Uit door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Psalm 48. Yes.
Aan de orde van behandeling is vraag en antwoord 66 over de sacramenten. Van de Heidelberg Catechismus over de sacramenten, zondag 25, en daarvan vraag en antwoord 66. Waarin gevraagd wordt, wat zijn sacramenten? De sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte des evangelies des te beter te verstaan geven en verzegelen. Namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Wij willen daarbij stilstaan in een drietal gedachten. En wel in de eerste plaats de verbondshandelingen van God, welke dan in de sacramenten gestalte krijgen. En in de derde plaats de verbondsmaking van de gelovigen. En in de derde plaats dan de verbondspanden, zoals wij dat in het heilige avondmaal in het heilige doop hebben te vinden. Dus in de eerste plaats dan de verbondshandelingen van God. En in de tweede plaats dan willen wij dan denken aan de verbondsmaking van de gelovigen. En dan in de derde plaats de panden van dit verbond, zoals wij dat in de sacramenten hebben te vinden. Wanneer we dit hebben opengeslagen, dan zou het kunnen zijn, zoals het mij hebt verlopen, geliefde, of hebt veel verlopen, dat je zegt, het is echt nog niet zo makkelijk, die sacramentele leer. En dan zou ik kunnen terugvinden elke keer wanneer de bediening van de heilige doop er is, wanneer dan ook zo de mensen welke daarover nadenken, dan komen met mij te zeggen, het is eigenlijk toch echt nog niet zo makkelijk als ik dat allemaal zo heb te onderzoeken. Waar maar wel zijn dat de Heer in die eenvoudige tekenen dus dan heeft te spreken, hetgeen wat hier dus dan uitgebeeld te wezen, zoals het hier ook is voorgesteld. Maar wanneer ik hier dan aan te denken, dan denk ik, het is vast, ja, in uw leven, wanneer u dan zo samen bent en hier zo samen hebt te spreken, dan zeg je, het is best moeilijk wanneer ik dan over de sacramenten heb na te denken. En dat kun je ook wel zien aan alle dwalingen die zijn ontstaan. Maar heet het maar dus dan niet duidelijk te zijn. En wanneer het niet duidelijk hebt te wezen, gaat de mensen het maar bij eigen inzichten dat hebben in te vullen. En dan krijg je dan allemaal van zulke ja, ontkenningen, bijvoorbeeld van de kinderdoop enzovoort. Dus heet het te wezen dat de mensen dus onduidelijkheid te kennen. En dan ziet tegelijkertijd toe dat die eenvoudigst waren van het woord des Heren, ja, ook in onze blindheid dus dan getuigenis geeft van dat we het niet hebben te weten, tenzij dat we enigszins te dicht erover krijgen. Dus ik ga mijn Bijbeltje dan openslaan en ik ga ten eerste eens denken, wat zijn dan eigenlijk dan sacramenten? Nou ja, dan weet ik het tegelijkertijd al niet, want het is een moeilijk woord. Wanneer ik dat te denken, dat het zo geschreven te worden, dan heb ik de volgende moeilijkheden. En niet alleen om te zeggen, ik begrijp eigenlijk dat die de Heer de waarheid niet in de eenvoud van de sacramenten, maar ik begrijp ook dat woord niet, sacramenten. Ja, als ze dat hier dan schrijven, dan moet ik daar wel over nadenken, maar als ik het dan niet weet, dan ga ik in mijn Bijbeltje en dan openslaan en dan vind ik het hele Bijbeltje niet. Het woord sacrament. Maar als ik dan wel dan denk wat er dan wel te vinden is, dan staat er dus dan dat de sacramenten, als ik wat voor sacramenten houd, een inzetting van God op te zeggen. Dat wel, dat vind ik wel. Dus dat moeilijke woord vind ik niet, wat er in het Latijn te staan, maar ik vind wel wat er de zaken is, dat hij dus dan spreekt over het open avondmaal, en dan noemt hij dat de inzetting van God. Nou, dat eigenlijk ook alweer een beetje moeilijk. Want wanneer ik mijn Bijbeltje dus dan steeds neem als de leidraad van mijn denken, dan zie ik wel dat het van Christus ingezet is. Dus dat wordt ook eigenlijk niet zo van God genoemd. Maar ik kan dat denken dat het dus de zaak van God op te wezen en dat de Christus dus dan ook niet alleen mens, geboren mens is, zoals we het vanmorgen genoemd hebben, maar ook God is. Dus ik kan het gerust laten staan dat er dus gezegd is dat dit sacrament een inzetting van God is.
Al weet ik dan uit de altaar het zelf heb ingesteld. Dus ik sla het aan. En net voordat ik weg ga, nog eventjes een bijbeltje open. En dan lees ik dus dan in 28 dat hij het heeft ingesteld, Christus. In plaats van de besnijdenis. Nou ja, dat wordt ook alweer ontkend. Maar ja, dan kun je weer zien dat de mens het weer niet weet. En aan het heilige avondmaal te denken, dan denk ik dan, ja, dat het Pascha overgegaan is, wanneer het is de Heer de begeerte het paas getreven, waarmee het is de afsluiting van de eredienst geweest, dit, en wat er in de Pascha is, en dat hij dan gesteld heeft ten opzichte van de nieuwe betering, het heilige avondmaal, waarbij tekenen gebruikt worden van brood en wijn. Dus de inzettingen, welke de Heer hier dan gesteld heeft in 2, welke dus het heilige avondmaal is, en de doop. En dan verder te denken wat het heeft te betekenen. En dan zal het ten opzichte van het woord gedacht kunnen worden. En wat hier dus de Heer weet te bedoelen. Het Latijnse woord betekent dus dan eed van trouw en van liefde. Het zijn dus dan liefdetekenen. Ja, als ik naar jullie heb te kijken, dan zeg ik die tekenen van die liefde. Die hebben jullie toch ook altijd zo vaak verlangd. Wanneer het is dat de Heer dan in dezelfde gelijkenis net te spreken door tekenen. Dan heeft hij het maar dus dan niet alleen die tekenen als tekenen te laten tonen. Maar dat de Heer dus dan in die tekenen dus te bewijzen geeft. Ja, ik zou kunnen zeggen van zijn liefde. Liefde tekenen. De liefde van trouw. Wanneer het is dat je in het huwelijk getreden bent. Gisteren keek ik dan. En het sterven bij mijn moeder. En die had die ring nog om. En als ik naar die ringen te kijken, dan zeg ik, kijk eens die teken van die ring. Dat geeft van de liefde die er is tussen man en tussen vrouw. En als het dan weduwe is, daar zijn de twee ringen aan die. Dat heb u denk ik ook, dat je zegt, kijk, dat is de ring van mijn vrouw. Het is het pand van de liefde. Welke ik in herinnering heb te nemen en ik doe ze aan mijn vinger en ik denk steeds in die liefde aan mijn vrouw die nu gestorven is. Maar ik dan, ja, het te denken aan hem die gestorven is, welke dan steeds en mocht worden herdacht wanneer ik in de tekenen van brood en pijn en dat heb te zien, dan zie ik tegelijkertijd dan dat de Heer Jezus Christus gestorven is en dat de verzoening van zijn kerk. En hij geeft er het teken van, ja, zoals dat in het heilige avondmaal dan genoemd wordt, brood en wijn. En als ik dan kijk naar het water van de doop in de afwassing van de zonde, daar geeft hij het teken van zijn liefde, waarmee ik dan kan zeggen, kijk, welke liefde is dat dan nou? Nou, is dat nou de liefde voor mij? Is dat nou de liefde in mij? Of is de liefde voor mij nou tot hem? Nou ja, dan heeft het zo te wezen dat er in de verklaring dit is te geven, dat degene die de Heere dient, zoals dat in 1 Timotheus 2 net gelezen is, of in het tweede hoofdstuk gelezen, dat hij tot de krijg is aangenomen, en dan weten wij dan dat het sacrament, waar dus de leiding is naar hetgeen wat er in deze krijgsknechten gevonden wordt aan de eed van trouw. Dus als ik dan vanmorgen dus iemand aanspreek op het ja-woord wat hij gegeven heeft. Of op dat ja-woord wat hij heeft beleden, dat zij in de kerk dan in de tijd van de belijdenis gedaan heeft. Of wanneer wij dan voor de doop hebben te staan en dat wij zullen kunnen zeggen ja op de antwoorden die hier dus gevraagd worden. Dan is dat eigenlijk dat woord een eed. Wij doen de Heer onze eden. Dat is wat. Dan moet je eens teruggaan naar de tijd dat je jong was. En dan moet je teruggaan en dat je in de kerk dan een belijdenis gedaan hebt en hier dan ja gezegd heeft voor het aangezicht van God. Dat betekent dan dat je een antwoord hebt gegeven op degene die tot je gesproken heeft. En dat je dat ook met een teken van ja voor het aangezicht van de Heer gedaan hebt. Nou, dat betekent het eigenlijk dat je aan de verbintenis die vreemde te wezen, om je eigen dus dan in deze berg waarin God je geroepen heeft tot de zaligheid, dan ook zo te stellen als degene die trouw en liefde aan God te bewijzen. Dus het zijn tekenen van liefde en van trouw. Net zo goed als dat je dat bij je huwelijk doet. Die ring, die kun je ook wel dragen zonder dat je liefde hebt. Maar het is wel een teken van trouw dat je dus die verbintenis dus nooit en te nimmer zal breken, totdat de dood ons scheidt. Dus dat doet de man de belofte aan de vrouw. En dat doet de vrouw de belofte aan de man. Want ze komen in een verbond. En een verbond van liefde en trouw. Waarvan het teken gegeven is. Zoals dat in de krijg dan te vinden is. Wanneer de militair dan ten opzichte van zijn dienst aan het vaderland dan zegt. Met eedzwering. Dat hij dus de liefde aan het land, aan de koning en aan het volk wil bewijzen, zoals het hier bij de militairen verwacht te worden, wanneer zij de strijd strijden en niet te vertrouwen zijn. Maar dat is nog niet alles. Want als ik dat dan op de christen plaats, welk hier dan ook zo in het voorgaande stukken dus dan, dan net te weten dat we hier in het stuk der heilig maken, hier de dankzeggingen dus dan de oefeningen kennen, welke dus dan bij panden en bij de sacramenten dus dan in de bediening dus dan levend geloof vragen. Als je nou maar zo naar de kerk gaat, dan denk je, nou dan denk je, ja het is ook wel een beetje weer kort natuurlijk, dat we erover spreken gaan. Het zegt mij eigenlijk niet zoveel. Dat ik gedoopt ben en dat ik dan beleidenis gedaan heb. Of dat ik naar de kerk ga. Of dat ik hier dan zit. Of ik zit hier niet. Het zegt mij eigenlijk niet zoveel. En waarom ben je dan in de kerk? Nou, mijn vader en mijn moeder typeerden dat. Het is ook niet verkeerd. Maar het geeft eigenlijk toch niet zoveel. En als ik dan zeg, waarom doe je dat dan? Dan zeg je, dat is vorm. Nou ja, laat die vorm goed zijn. Als ik dus dan nu dan in deze tijd te leven, waarin dan velen de kerk verlaten en dan ook zo ook niet trouw blijven aan het volgende poort die ze gesproken hebben, dat moet toch echt niks geven. Want het is van de ene de ander toe. Maar dat doe ik toch zeker ook niet in hetgeen wat er in de natuur gevonden wordt. Wanneer ik in de verbond en de verbintenis heb te staan met degene die me lief is. De trouw aan God bewezen. Nou, dat markeert nog wel wat dan, als ik naar mijn eigen heb te kijken. En als ik dan naar mijn eigen te kijken, dan zeg ik, ja, maar het staat hier dus dan juist dat ik dan naar een ander moet kijken. En dat betekent dus dan naar God. Want als ik nog eventjes zo terugkijk, dan zeg ik, die sacramenten wijzen dus steeds naar God en naar Christus toe. En dan kom ik op, op het Calvinistische spoor. Het is dat de Calvin zegt, dat moet niet zo genoemd worden. Dat de mens dus dan eet van trouw in de eerste plaats dan en liefde tot God op te geven. Maar dat het is de liefde van trouw die van God komt. Jezus de gelovige. Nou, dan zitten we toch weer wat beter op het spoor. Want u hebt het zelf wel te kennen. Dat is die eenzijdige liefde van God. Die in het verbond een verlossing gekend en toegeschreven heeft aan de uitverkorene. Welke hij belieft door zijn gedaan van Christus te verlossen. Dan komt de verlossing naar voren. Dus de betekenis dan dat de eeuwige verbond, God, daar komt het woordje verbond. Dat hij van eeuwigheid het besluit gemaakt heeft dat er bondelingen zullen zijn. Welke dus dan in zijn liefde worden opgezocht. En welke hier dus betekenen van zijn liefde en trouw dan ook tegemoet komt. De gelovigen. Nou ja, daar heb je dat vorige keer gezien. Waar dat de oorsprong van het geloof op te wezen door de Heilige Geest. Dus wanneer het is dat het geloof versterkt te worden. Dan is dat door de sacramenten versterkt. Als ik vanmorgen dus dan in de kerk heb gezeten. En ik heb dus dan de doop gezien. Dan zegt hij eigenlijk, wat gaat mij dat nou aan? Dat gaat die ouders aan. En als ik dan die ouders dan heb te zien, welke hier dus dan aangesproken hebben te worden. Ja, dan hoef ik niet te luisteren. Nee, maar jij bent toch ook gedoopt? En als dan het avondmaal plaats te vinden, dan hoef ik toch niet. in de kerk te zijn of te luisteren, want dat is alleen voor de gelovigen. Ja, maar hij heeft het verklaard dat ik dan in hem gevonden moet worden en in hem moet blijven. Het sacrament van de inlijving en van de inblijving. De twee. Doop en heilig avondmaal. En de Heer dus dan te verklaren in die gemeente dat hij een volk heeft lief gehad van eeuwigheid. En de Heer dan verklaart dat hij in de beeld het pijlbare tot mensenkinderen zijn zoon tot offer gegeven heeft. Waarin dus dan die hoge liefde blijkt. En waar het is dat hij dus de verbond God Jehovah is. En welke hier dus de borg des verbonds heeft aangewezen. En welke is de zoon en de belofte gedaan heeft. En van eeuwige zaligheid, dat is de verbondsbelofte. Waarvan Christus de voorwaarden vervult. En die voorwaarden bestonden in zijn lijden en sterven en in zijn dood. En in zijn begrafenis en in zijn betere opstanding. En hij dan de erfenis van het eeuwige leven vermaakt. Waarmee het dus dan gezegd is, hij verklaart dus dan zijn liefde, zijn stervende liefde aan de verloren zondaren. En welke dus dan hier dus uit het eenzijdige perk van dit godswerk in het hart en het leven betekenis krijgen. En hier worden toegeëigend door het geloof. Het ligt in de eeuwigheid en dan zie ik weer, ja, hoe licht dat Calvijn erover gehad heeft. Want het begint niet bij de mens vandaan, maar het is de mens het antwoord op hetgeen wat God gedaan heeft. Hij is altijd de eerste. Dan wordt het maar dus dan een eenzijdig verbond genoemd, waarmee het niet is dat er dus twee zijn. Ja, om in overeenkomst te komen, maar dat God het gedaan heeft. En dat het beantwoord wordt door mensen welke in het verbond dus dan betrekking met God krijgen. Net als in een huwelijksverbond. Die gingen betrekking met mensen aan. Die kwam om die mensen te bezoeken en een betrekking aan te gaan. En dat is altijd volgens overeenkomsten, en die overeenkomst, dat noem ik verbond. Waarvan Christus dus tussen beiden gekomen is, en die dan ook zo de verbondsvoorwaarden vervult. En dat is dan die handelingen van God. En God die komt tot de mens. Wij spreken wel eens van onderhandelingen, nodigingen en bedieningen. En zoals dit de bediening van het woord des Heer is, dan komt de Heer tot mensen, tot gevallen mensen. En dan geeft hij daarin de getuigenis van hetgeen wat er is, binnen is. En dan openbaart hij dan dat hij gerust hebt in de dood in het zondaars. En hij redt de mensen uit het eeuwige verderf. En neemt ze tot zijn keurdingen aan. En neemt ze tot de dienst des Heer aan. En hij doet die dan, ja, spreken van zijn liefde. Want ik weet niet of je het dan gehoord hebt. Maar als je dan vanmorgen dat gezien hebt, dan spreekt de Heer van zijn liefde. En dan spreekt de Heer van zijn genade. Nou, als ik dan de onderlinge banden ziet, ja, dan, ja, het is een rouwdienst. En dan is het misschien dat je zegt, nou ja, sacrament, een beetje aan de rond te verp. Maar dan kijk ik toch wel, ja, hoe jullie dan samen met elkaar hebben omgegaan. En wanneer je dan zo'n lange tijd om elkaar dus dan in het huwelijk geleefd hebt, dat je dat huwelijk hebt onderhouden met liefde. En dat ik dan zie dat in de jaren die voorbij gegaan zijn, waarin eigenlijk dan voorspoed en tegenspoed een gedeelte te wezen, dat je elkaar trouw gebleven bent. En dat je dan in deze psalm dan zegt, tot de dood toe zal hij geleiden. En dan heeft het te betekenen dus dan dat u er niet de hand in gehad had, maar dat God het in hand gehad hebt om je ook te staande te houden in alles wat er in het leven gebeurt. En dat met al de beproevingen en aanvechtingen die je in leven gekend hebt, en wanneer het sterven dichtbij is, niet ontbroken heeft aan wederzijdse liefde, wanneer het is dat je elkaar omhelst, wanneer het is dat je elkaar hebt te kussen, dus wanneer het in het werk van God te zijn, dan gaat het op hetzelfde werk, wat hier dan bij de liefdegenoten in het verbond te wezen, waarin hij dan steeds weer zegt, ik heb u lief. En wanneer het steeds weer tegen... Ja, dat hij zegt, ik zie er niks meer van... dat hij dan op die sacramenthandelingen pijst. Net zo goed als dat u... hij dan ook op die tekenen van... hij de wederzijdse liefde en trouw zou kunnen pijzen... dat je zegt tegen mevrouw, hoor je me nog? Zeg nog eens dat je van me houdt. Nou ja, de Heer en een antwoord te geven uit hetgeen en wat hij zelf heeft beperkt. Ja, zie, hier ben ik. En in de handelingen waarmee hij tot de zielen te spreken. En dat ook onder die handelingen van het verbondsmatige. Waarmee het is dat de sacramenten sprekende stemmen hebben te zijn. En niet dode beelden of vorm alleen. Want dan zit je in die kerk. En het kind wordt gedoopt. En u beleeft uw eigen doop. Het gaat niet langs u heen. En dan word je versterkt door hetgeen wat er in het formulier gelezen is. Van de Triniteit. Dat de Vader van eeuwigheid heeft lief gehad. En dat hij een volk verkoren heeft tot de zaligheid. En dat Christus dan het verbond wil verzegelen door de kracht van zijn dierbaar bloed. En dat de Heer getuigenis geeft door de Heilige Geest en verzekert van het eeuwige leven, de zaligheid. Dan hoor ik dat eigenlijk dan in die handelingen waarin het verbond te sparen dus dan van God tot je gekomen is. En dat mag je inlezen door het sacrament en de woorden die je hoort. En het versterkt het hart van een kind van God. En anders zit je beslapen te suffen. Daar hoef je er echt niet over te denken, niet over te spreken. En al ken ik dat als het ware er niks van, dan ben ik toch godsdienstig. En ik interesseert me net zo ver als ik dan godsdienstig ben. Maar verder geeft het me allemaal niks. Nou ja, dat is die dode vorm. Daar is geen leven, daar is geen vreugde aan te behalen. En dat is niet anders dan dat iemand is het dood verkeerd. Nou ja, u weet hoe erg dat het is. En wij ook, want wij moeten zaterdag en woensdag ook onze moeder begraven. Nou, wat die dood dan is. Nou ja, ik kan er tegen praten wat ik wil, maar ik krijg geen antwoord. Het is een levende bediening en met de levende, die zullen u prijzen. En anders is gewoon een steenrots. Maar bij Gods kerk niet meer. De tweede gedachte wil ik nog even staan aanhalen. De Heere, de verlossing heeft er betekenis in. Ja, nou verder niks. Voor de ander niks, maar voor u alles. Nou, wat heeft de Heere gedaan? Hij heeft u gered. Of hij heeft u niet gered. En heeft u dan verlost? Van alle zonde en ongerechtigheid. Nou, probeer het dan maar eens niet lief te hebben. En hij heeft de zaligheid gegeven. En probeer dan maar eens niks te zeggen. En dat hou ik dan voor mijn eigen pijl. Als ik dan over geloof heb te spreken. En over Christus heb te spreken met mensen. En ik stel dan de vragen ten opzichte van uw leven. Dat het hier die godsdienst die je hebt te betrachten. Of dat er wel echt een levende godsdienst is. Nou ja, dan zeg je tegen mij. Godsdienst, dat is iets voor mijn eigen. Ga naar de kerk en dan moet je niet ver mee vragen. Dominee, je mag toch blij wezen dat ik in de kerk ben. En ik bleef mee en ik doe alles toch. Nou, niet verder vragen hoor. Dat de godsdienst is voor mijn eigen. Ja, maar als je dan van God de genade en de redding en van de verlossing gekregen hebt... door Jezus Christus uit deze ellende staat... Dan is het wel eventjes anders natuurlijk. Dan kom ik in een levende betrekking met de Heer. En wie heeft het dan gevraagd? Wie heeft het dan gezocht? Dat heeft de Heer zelf gedaan. Dus dan krijgt de Heer de eer in. En dat ik er niet nooit aan begonnen heb, maakt het wonder nog steeds groter voor mij. Wanneer ik dat steeds weer zie. O dominee, dat offer, als ik daar nog aan denk. O dominee, allemaal bloed. O dominee, toen ik daar bij de kruis gebracht ben. uit die schoonheid, die liefde van Christus. En toen dat pak van mijn schuld wegviel, en toen hij me omhelsde, en toen hij me genade bewees. En toen God mij vrij sprak van schuld en verzonden en ongerechtigheid. Het dominee, ik dacht dat ik naar de hel toe ging en hij redde mij. Wat een liefde toch, wat een liefde toch. Ja, je bent helemaal verwonderd. En toen ben ik opgenomen in zijn rijk. En toen ben ik opgenomen onder zijn volk. En hij heeft mij bekeerd, hij heeft mij geleerd, hij heeft mij gezaligd. Wat ben je er vol van? Ja, ik vraag niet of het altijd zo bleef, want dan moet ik mijn derde gedachte nog dan gaan zeggen. Met wat voor strijd en aanvechting, maar goed, dat komt de volgende keer, als ik maar beleef. Maar ik dan zeg, kijk eens, dan hij heeft het verbond van eeuwigheid en hij maakt het verbond met mij. En dat is een eenzijdig verbond. Maar nu heeft hij dan, en nu heeft hij mij opgenomen in zijn rijk. En nu behoor ik tot zijn discipelen. En heeft hij gemaakt mijn kind, zijn kind. Nou ja, wat deed je toen? Dominee, ik zal het je vertellen. Ben je gelijk naar de mensen toe gegaan? Nee, ik kroop weg. Ja, maar dat moet je toch niet doen, want je hebt toch de getuige van de zaligmaker en Heere te wezen. Wat ben je toen gedaan toen je dan in je slaapkamer kwam en in de eenzaamheid? Nou, toen heb ik mijn knieën gebogen. Nou, dat deed je eerder toch ook wel. En wat is hier dan zo bijzonder in? Nou, ik heb mij eerbiedig, heb ik mijn knieën voor God gebogen en mijn handen gevouwen. En ik heb het ernstig overdacht wat er nu gebeurt en wat ik nu tegen de Heer wil zeggen. Nou, wat heb u toen tegen de Heer gezegd? Oh, wat heb je toen daar in het verborgene gedaan? Toen ben ik met hem in antwoord op zijn liefde en met hem in een verbond gekomen. En toen heb ik tegen de Heer gezegd, en nu wil ik u altijd trouw zijn. En Heer, gedenk aan uw verbond. En het zegt dan in antwoord op het verbond, ik maak een verbond met u. En ik beloof, door de onderstand van u en door de genade van u standvastig te blijven in de dienst des Heren. En dat tussen God en tussen uw ziel met niemand erbij. En dan hebt u dan de belofte gedaan dat u de liefde en met zijn liefde beantwoorden zal. En dat je nimmer meer van hem zou willen wijken. Of gewoon dat je maar een zwak nietig mens bent en altijd weer afwijker bent, een al bedervend mens. Maar ik zeg met heel mijn hart u aan te kleven en u te vrezen. En nimmer meer van u af te wijken. En wanneer ik dat wel doe, dat ik mag hersteld worden door de kracht Gods. Hij maakt een verbond. Handelde met u in het verbond. Verlost uw ziel door Christus. En u maakt een verbond met God. Dat u in liefde altijd voor hem zult leven. Dat u nooit meer de Satan tot uw begeerte heeft. En de wereld dan tot uw begeerte heeft. Maar dat is dat u dan, ja, in antwoord op zijn liefde altijd lief wil hebben. Je zou eigenlijk het tussen man en tussen vrouw een beetje terug willen halen. Toen je daar ging trouwen. Of met hem verloofd was. Ik kijk niet naar de ander hoor. Daar hoef je niet bang te wezen. Je kunt mij wel vertrouwen hoor. Ook wanneer ik alleen op stap ben en lange reizen maak in een ander land. En dan geef ik je eerst nog een kus en dan zeg ik tegen je, ik blijf echt je trouw hoor. En wanneer ik uit de haven sta van Singapore of van Shanghai uit een aandoet en je bent 2 weken onderweg, dan moet je niet denken dat ik naar een andere vrouw kijk hoor. De belofte van het verbond van trouw. En ik laat het nog eens zien. En ik laat het nog eens zien, kijk die ring. En ik stuur nog eens een briefje uit dat verre land. En ik zeg, al ben ik weken weg, ik hou nog net zoveel van je. Je maakte een verbond. En met de bruidegom, al met de bruid. En je zegt steeds dan, nou ja, dat is de sacramentele, hè. Sacramentele teken en panden van uw liefde jegens hem. En hij geeft de teken en panden van de liefde jegens u. En u komt in een gemeenschappelijk verkeer. En u krijgt dan steeds weer onderwijs. En het geloof wordt gevoed. En ook versterkt. Wanneer ik dan onder schijnbare verlating verkeerd en aanvechting ben en eenzaam ben. Blijf u toch trouw, zegt de Heer dan tegen mij. Ik zal u niet begeven en verlaten, zegt de Heer tegen mij. Ofschoon gij dit doet, ik u niet. Ofschoon dat gij mij verloochend hebt, ik u niet. Want hij kan zichzelf er niet verloochenen. En dan wordt het verbond weer hernieuwd. Nou, dan zit je weer onder de sacramenten of in de kerk. En dan komt hij weer en dan wordt het verbond weer hernieuwd. Of bevestigd. Of verlevendigd. En dan wordt het geloofd kleine plantje dat daar geplant is weer versterkt. Je bent zomaar geen volwassene. En wanneer het plantje er is. En wanneer die boom er nog niet is. Die eikenbomen der gerechtigheid. En welke niet schouw bepogen worden. En die worden door de beproevingen. En door de aanvechtingen. En door de strijd heen vaster gemaakt in het geloof. En in het verbond bevestigd. En in het verbond dan. Ja, die liefde weer te benodigen en die tekenen er weer van te krijgen. En zoals het dan ook als zegels aan het woord van God verbonden is. Toen kwam hij uw oorpoort binnen met zijn woord. En nu gaat hij de oogpoort in met de sacramenten. En door de verklaring van het woord wordt de verbondshandelingen van God weer duidelijker geworden. En door het sacrament dat zichtbare evangelie er weer vernieuwd of versterkt of bevestigd geworden. Nou ja, het is toch best wel moeilijk, hè. Maar zo gaandeweg leert de Heer ons er maar weer mee. En vertroost hier ons ook weer in deze tijd dan ook weer wanneer alles dan zo ontrouw is en de Heer verlaat. En er toch mensen zijn die hun trouw en liefde aan hem bewijzen. Om Christus wil. Al blijft er niks over, heren, en is iedereen anders denkende. Ik niet. Ja, sta je, dat denk je zeker dat je dat allemaal zelf kan. Nee, tuurlijk niet. Maar ik steun op God. Heer, het is toch zeker nog wel waar? Ja hoor, zegt de Heer, het is toch echt waar hoor. En hij toont het weer met zijn liefde. Dan weer onder het woord met een kus. En dan weer eens thuis als je zit te lezen in Oudvader. En als je dan weer eens op knieën ligt, op je voor je bed. En dan zo'n enkel woord dan zo. En de Heer versterkt je geloof weer. Maar ook bij het dopen. Of juist bij het dopen. Of juist bij het heilig avondmaal. Tot versterking van dit wankelmoedige ventje, de gelovige. Amen.
Heer, onderwijs dan maar. Vers 3 vraagt naar den Heere en zijne sterkte naar hem die al uw heil bewerkte. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Gedenk aan hetgeen hij heeft verricht. Aan zijn doorluchte wonden daan en wil zijn straffen gadeslaan. 105 vers 3. Gaat dan heen in vrede en ontvangt nu de zegen des Heren. Uit de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods uit die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven en met u allen. Amen.